Hey, even een vraag. We zitten in de coronatijd nog steeds. Gaan nog wel even duren, denk ik. Maar er komt ook weer een tijd daarna natuurlijk. Daar gaan we vanuit. Nou, zijn er verschillende mensen die hebben natuurlijk hun baan verloren. Dat is allemaal erg verdrietig. En er zijn natuurlijk ook andere mensen die worden er heel rijk van. Welke bedrijven hebben hier heel veel geld aan verdiend? Wie weet dat? Iedereen zit een beetje nou aan te staren. Dit is nou zo'n gevoel wat ik op maandagmorgen heb bij mijn klas. Serieus. Wacht even. Wat?
Desinfectiebedrijven
of nog meer? De bouwmarkten. Ja, dat kon. De bouwmarkt. Maar je hebt natuurlijk ook de grossiers, weet je, al die grote bedrijven, die hebben heel verdiend. Maar de bouwmarkt, jongens, die hebben een tierenlie gedraaid. Wie heeft geld uitgegeven meer dan die normaal doet bij een bouwmarkt? Wie? Ja, Robert, jouw hand moet heel erg omhoog. Ja, precies. Ja, die heeft een complete verbang achter de rug. Dus. Nou, wij gaan het vanmorgen ook hebben met Bouw Mijn Huis, dat is het thema. En ik ga er een klein beetje door. Het is gewoon deel 3, maar we kunnen ze ook gewoon apart luisteren natuurlijk. Kijk even of hij doet. Ja, nou, dit zijn de 3 dingen. Bent u gewend? In ieder geval neem ik aan. Misleiding, tegenstand en aanmoediging. Aanmoediging. De vorige keer hebben we gekeken, want er werd mij door een gemeentelid gezet. Ga ik het nog een beetje herhalen. Ik noem geen namen, Christian. Nee hoor, ik zal het heel kort zeggen. Ja, deel 1, daar was het zo. De situatie was dit. Israël was in ballingschap van een zonde. Ze waren heel lang in ballingschap. God haalde hun terug en die liet een keizer opgroeien, zeg maar. Die heette Kores. En die werd voorspeld al honderden jaren van tevoren, waarvan Kores gezegd heb: jij bent mijn gezalfde. Jij komt uit het oosten. Jij zal Israël terugbrengen. Nou, en het verhaal gaat, niet in de Bijbel, maar echt in de geschiedenis daarnaast, dat Kores, toen hij dat hoorde, dat er voor hem geprofiteerd was, direct de opdracht gaf: Israël mag terugkeren naar Jeruzalem. Israël moeten we dan een heel klein gedeelte zien, dat is Juda. En een heel klein stammetje, een verbroken stammetje. Iedereen die vrijwillig wilde, mocht optrekken naar Jeruzalem om het weer te gaan bouwen. Dat was deel 1. En het thema was: God roept op tot herstel. Het tweede deel was, want het is toch al een half jaar geleden, was het altaar hersteld. Het eerste wat ze deden, ze komen daar met een heel klein groepje. Misschien wel zo'n groepje. Nee, er waren er een paar duizend, er waren er wel iets meer. Maar een heel klein groepje kwam daar en dan kom je in een totaal vernietigd geheel. Want Jeruzalem was totaal vernietigd. Geen muren meer, niks. Geen tempel, helemaal niets. En het eerste wat ze doen, is het altaar bouwen. En dat probeer ik dan zo in te beelden. Je zit daar in de rommel, je komt daar aan en je hebt misschien een paar dagen er al geslapen en weet ik het. Dan denk je, nou, wat gaan we doen? Altaar bouwen. Herstel het altaar. En dat is de plaats, dat gaat om de Heer Jezus en dat gaat om het kruis. En dat is hun vertrekpunt. En dan kom je bij deze, bouw mijn huis. En ik wil een gedeelte lezen, een klein gedeelte, en dat is uit hoofdstuk. Nou, dat staat er als het goed is. Nee, gaan we nog een keer klikken. Dat is dit, dat lijkt veel, maar is het niet. Ik heb er een beetje in geknipt. En dat is Esdra hoofdstuk 4. En voordat dat genoemd wil ik een zegen vragen over Gods woord. Vader, we mogen u danken, Heer, dat we bij elkaar mogen zijn zoals we hier zitten. Al is dat op enige afstand. Heer, maar 1 ding is zeker, u houdt geen afstand. Er is geen grens voor corona die u tegen kan houden. U staat voor ons, u woont in ons, u bent bij ons, u bent om ons heen. En u zorgt voor ons. Heer, u bent hier. En alleen dat te beseffen al is een ongekend iets. En we willen vragen, Heilige Geest, of u tot ons wil spreken. Of ons dat wil meegeven wat wij nodig hebben. Wat u wil dat wij horen. En wat wij mogen gaan doen voor u. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen. Esdra hoofdstuk 4. De tegenstanders van Juda en Benjamin hoorden dat de teruggekeerde ballingen een heiligdom voor de Heer, de God van Israël, aan het bouwen waren. Zij gingen naar Zerubabel en de familiehoofden en zeiden: wij willen meehelpen met de bouw, want ook wij vereren uw God. Wij offeren al aan hem sinds de dag dat Esarhaddon, de koning van Assyrië, ons hierheen heeft gebracht. Zerubabel en Jeshua en de andere familiehoofden van Israël antwoordden hun: wij mogen niet samen met u een tempel bouwen voor onze God. Wij alleen zullen die bouwen voor de Heer, de God van Israël. Want alleen aan ons heeft Cyrus, de koning van Perzië, deze opdracht verstrekt. Vers 4. Vanaf de tijd dat Cyrus, de koning van Perzië, regeerde, tot onder de regering van koning Darius, probeerde de bevolking van het land het moreel van de Judeërs te ondermijnen en hen bang te maken, om hen af te houden van de bouw. Ze kochten zelfs raadgevers om, opdat die de plannen van de Judeërs zouden verijdelen. In het begin van het bewind van Xerxes werd een schriftelijke aanklacht ingediend tegen de inwoners van Juda en Jeruzalem. Vers 17. De koning stuurde het volgende antwoord aan Rechum, het hoofd van de kanselarij, en aan Simsai, de hofschrijver, en aan hun overige ambtgenoten die wonen in Samaria en de rest van de provincie Trans-Eufrat. Wij wensen u vrede. Het schrijven dat ons heeft toen toegekomen is mij woordelijk voorgelezen. Vers 21. Geef daarom de mannen bevel het werk te staken. Want deze stad mag niet worden herbouwd totdat ik daartoe opdracht geef. Hoed u in deze voor nalatigheid, opdat het koninkrijk geen grote schade zal lijden. Tegen het afschrift van het schrijven van konings Artaxerxes was voorgelezen aan Rechum, aan de hofschrijver Simsai en aan hun ambtgenoten. Gingen zij snel mogelijk naar de Judeërs in Jeruzalem. En met geweld dwongen zij hen de werkzaamheden te staken. Het werk van de tempel van God in Jeruzalem werd stilgelegd. En daarin kwam geen verandering tot het tweede regeringsjaar van koning Darius van Perzië. Hoofdstuk 5, als laatste. Toen begonnen de profeten Haggai en Zacharia, de kleinzoon van Iddo, in opdracht van de God van Israël te profeteren tegen de Judeërs die in Juda en in Jeruzalem woonden. Daarop hervatte Zerubabel, de zoon van Sealtiel, en Jezua, de zoon van Jozadak, de bouw van de tempel van God in Jeruzalem. Ze kregen daarbij de steun van Gods profeten. Tot zover. Nou, er staan heel veel namen in. We gaan niet een heel geschiedenislesje draaien, want dat gaan we niet doen. Er zit een hele grote tijd in. Je hebt, als je dit gelezen hebt, heb je ongeveer, sommigen zeggen 16, sommigen zeggen 24 jaar. Dus een hele lange periode. Maar het is wel een hele periode waar heel veel gebeurd is. En ik denk voor ons waar we heel veel uit kunnen leren. Nou, het eerste punt is al misleiding. En dat heb ik een beetje zo proberen aan te geven. Misleiding, want wat gebeurde er hier bij deze mensen? Ze komen terug, ze hebben het altaar hersteld, wat we hebben net gehoord. En dan zie je in vers 1, toen de tegenstanders van Juda en Benjamin hen hadden gehoord, zeiden zij, wij willen meebouwen. Direct zegt het woord al heel duidelijk, de tegenstanders. En ze komen met een heel vroom verhaal. Wij willen meebijden, want wij eren ook jullie God. En dan staat er iets achter, zoals u zoeken ook wij uw God, en aan hem offeren wij sinds de dagen van Esar Hadon. Nou, het belangrijke is om dit te weten, dit is een groep. Je hebt in die tijd dat er heel veel ballingschappen waren. Dus moet je voorstellen, er komt een koning en die komt hier, die overvalt Nederland. En die trekken van gewoon een heel alle slimme mensen en heel mensen die kan gebruiken, die voert hij gewoon mee naar zijn eigen land. Dat was verschillende keren gebeurd. En je ziet hier dat dit volk wat mee wil bouwen, bestaat uit verschillende volkeren. En dat kan je lezen in twee koningen. De koning van Assyrië staat daar. De koning van Assyrië stuurde mensen uit Babel, Kuta, Awa, Hamat en Sepharwaim naar de steden van Samaria. Dus de plekken waar ze weggehaald werden, deed die koning weer andere volken plaatsen. Dus die kende de God van Israël wel, maar die namen al hun eigen goden mee. En dat werd één mengelmoes. En dit waren mensen die zeiden, wij willen met jullie wel meebouwen, want wij eren ook jullie God. Klopt dat? Ja. Hadden zij een zuivere godsdienst zoals Israël het voor had en zoals zij verplicht werden te doen en te geloven en wie God was? Nee. En dit is natuurlijk best wel een buitenkantje. Je staat daar in de puin. Je bent daar gemeente. Je hebt daar, dan probeer ik het naar onze tijd te trekken. Je bent blij met je altaartje wat je hebt. Je mag af en toe zondag bij elkaar komen. En dan komen er in één keer een hele batterij mensen die eren dezelfde God. Wat zij ook deden. Alleen ze sjoemelden een beetje in de marges. Laat het een beetje in onze tijd houden. Ah. Maar we hebben het toch goed. Daar kunnen we ons voordeel uithalen, want we kunnen snel bouwen. Want dan gaat het tenminste snel. En wat is hun reactie? Dat is een hele interessante. Zij zeggen dus heel sterk, nee, wij mogen niet samen met u een tempel bouwen voor onze God. Dit gedeelte is best wel een heel confronterend gedeelte. Je kan twee manieren doen. Je kan het lezen, denk je, wat een prachtige geschiedenis. Maar God heeft gezegd, dit woord heb ik gegeven tot opbouw van mijn gemeente. Ook anno 2020. Dus ik probeer het altijd naar mezelf te trekken. Ja, je mag gewoon luisteren, hoor. Dus misschien denk jij, dit geldt ook voor mij. Dat is al meegenomen. Maar als ik blijf veilig. Dus als het de ik-boodschap, als ik dan naar mezelf kijk, dan denk ik, zijn er vreemde dingen bij mij binnengeslopen die meehelpen om Gods koninkrijk te bouwen? Dat zou zomaar kunnen. En hier zeggen zij heel duidelijk nee. Vanmorgen moeten we twee dingen doen. Bouw mijn huis. Ik kan op twee manieren zien. Dit huis, letterlijk, de Vechtvlaardingen. Of een gemeente, als u hier op bezoek bent, een andere gemeente. Dat is Gods huis. Maar wij zijn ook Gods huis. Dus we zitten op twee sporen. We kijken met één kant naar de bril, naar je gemeente waar je vandaan komt. Of letterlijk de Vecht. En tegelijkertijd kijk je naar jezelf. En als je thuis zit te luisteren, weet je, dan is het voor jouw gemeente. Ik denk dat het twee sporen heeft. En hier zie je heel een duidelijk signaal dat zij heel duidelijk kozen. Je ziet ook in twee kronieken, ik lees het alleen voor, maar zij dienden ook hun godenbeelden. Het was een mengelmoed. Zij waren dus niet volledig gericht naar God. En hier zie je duidelijk, wij gaan niet met jullie meebouwen. Dat mag niet. De veiligheid en kracht van het volk liggen dus in hun afzondering van God. De veiligheid en de kracht van God ligt in de afzondering van al die buiten dingen. Maar die ligt dus heel dicht bij hun eigen God. En ik hoop en ik denk dat het ook voor ons moet gelden. Weet je, als je kijkt, een afgod komt vaker voor in de Bijbel. Als je Ezechiël leest, Ezechiël is ongelooflijk hard. Ongelooflijk scherp. Die zegt gewoon, jullie met jullie stinkgoden. En dan gaat hij even van leer, dat wil je niet weten. En tegelijkertijd geeft hij dan aan, omdat je die stinkgoden hebt, ontneem je de zegen van God. Dat is gewoon het woord. Wij zijn heel vaak geneigd, ja, dat is voor toen. Ja, dat snap ik ook wel. Maar in hoeverre leeft dat nu ook soms? In onze maatschappij, in onze eigen leven, dat kan. Tim Keller, een predikant van de Redeemer Presbyterian Church in New York, zegt dit. Alles kan een afgod zijn. Geld, seksualiteit, macht, maar ook kerk, gezin, huwelijk, kinderen, carrière. Een afgod is alles wat belangrijker voor je is dan God zelf. Dat zijn scherpe woorden. Hier zie je heel duidelijk dat zij zeggen, nee, doen we niet. God staat in ons midden. Wij gaan geen vermenging aan. Klinkt heel exclusief in een wereld waar wij eigenlijk zeggen, we bouwen altijd bruggen. We gaan polderen. We zoeken het gemeenschappelijke. Ja, dat zeg ik hier gewoon. Wij belijden hier één Heer. Dat is de Heer Jezus Christus, gestorven en opgestaan. En hij zit aan de rechterhand van God. Niemand anders. En zodra er iemand anders bij komt en die gaat er een klein beetje aan draaien, dan verwerpen we dat. Dat is de Bijbel. Die geeft geen ruimte. Dat is de Heer Jezus. Er is één Heer. Er is één meester. Er is één machthebber. De Heer Jezus Christus. En nu komt het, die leeft. Ik bedoel dat helemaal niet zwaarmoedig, hè. We hebben het hier over. En als we naar de wereld kijken, dan zien we dit soort dingen gebeuren. Maar we moeten zuiver blijven. We mogen niet samenwerken. Hey, ik heb deze laten zien. Dat is een beetje hetzelfde als dit. We gaan tegen de stroom in. En ik kwam een hele mooie uitspraak tegen. Alleen dode vissen stromen met de stroom mee. Ik zal het nog een keer herhalen. Het is wel heel... Alleen dode vissen stromen met de stroom mee. Weet je, en als dat gebeurt, als je je standpunt inneemt, dan gaat er iets gebeuren. Ware aanbidding en zuivere godsdienst krijgt altijd tegenstand. Als je dat niet gelooft, lees het woord maar. Zodra je de Heer gaat volgen, denk weer aan de Vecht. Maar dan kan wel je persoonlijk leven. Als je dus persoonlijk een keuze maakt, je denkt, Heer, u bent mijn God. Ik ga u dienen. Ik ga u volgen. Dan krijg je tegenstand. Maar wie is de grote dan wie? Er is iemand in de wereld die de macht heeft, hè? Dat weten we. Dat is de Satan. Wie is de groter? De Heer Jezus, wie is de groter? Ja, je moet een beetje reageren vanmorgen. Hè? We zijn aan het experimenteren, maar dat zit in me. Ik ben een docent. Dus hey, dat is God. En nu komt het, die God, als je hem kent, als je redder en verlorer, redder en verlosser, waar woont hij? In je hart. Ja, ik probeer je een beetje bewust te maken dat je weer een beetje, dat je denkt, joh, dat is waar ook. Ik denk zo vaak over hem en ik heb het zo vaak over hem, maar hij woont in mijn hart. De vraag is, en dat is wel een scherpe weer, wat gebeurt daar? We hebben het hier over de tegenstand. En de tegenstander, die doet het met intimidatie en corruptie. En dat lees je hier ook. Ja, daar hebben we het zojuist gelezen. En je ziet dan de ware aard naar boven komen. Ik zei het net al, het was een periode van 16 à 24 jaar. Een hele lange periode. En mijn gebed is echt dit geweest. Dat als er zo'n hele lange periode in uw leven is, dat het vandaag stopt. Letterlijk. Dat er intimidatie, die zal blijven komen. Want dat is wel het gevolg. Want de tegenstander, zo werd hij ze genoemd. Wie is onze grootste tegenstander? Dat is de duivel zelf. We praten heel weinig over hem. Is je wel eens opgevallen? Dat realiseerde ik me. Dus ik denk, ik ga terugkijken naar de preken die ik doe. En dat hoeft ook niet, hè, want het gaat om de Heer Jezus. Laten we dat even heel duidelijk zeggen. Maar de vijand leeft, gaat rond als een brullende leeuw. Dat is geen sprookje. En die zoekt wie die kan verslinden. Dat doet hij. Dat is zijn eigen doel. En dan hebben wij God in ons. En dan komt namelijk de aanklacht, de tegenstander. En wat doet hij? Die zit alleen maar dingen tegen je te zeggen die niet goed zijn. Of die wel misschien rechtmatig zijn. Want dat kan ook. En je ziet in de Bijbel, in Psalm 2 vers 2, de koningen van de aarde stellen zich op en de vorsten spannen samen tegen de Heere en tegen zijn gezalfde. Jozua, groot voorbeeld, hè, waar Israël het beloofde land in trok. Dat is ons beeld. Wij zijn in het beloofde land geplaatst door de Heer Jezus. De Jordaan is opengegaan. Alle geestelijke zegeningen liggen er voor ons om te plukken, om te eten en om uit te leven. Dit is toch een vol evangelische gemeente? Oké, nee, ik denk ik check even. Alle geestelijke zegeningen heeft u nu al gekregen. Daar hoeven we niet voor te werken, dat heeft de Heer Jezus Christus gedaan. Die liggen voor ons. Die geeft hij ons. Maar de aanklacht en de intimidatie is altijd via. Dan denk jij, hoeveel twijfel is er op dit moment in uw hart? Van als ik dat zeg. Dat is niet van de Bijbel, dat is niet van de Heer. Dit is Gods woord, letterlijk Gods woord. Ik zeg het niet. Johannes 10 vers 10 zegt dit. De dief komt, en de dief is de duivel, komt om te roven, te stelen en te slachten. De dief is dat doet hij. Dus dan heb je het verhaal van de Heer Jezus die de goede herder is. Wij herkennen zijn stem, maar er is een dief die komt stiekem om te roven, te stelen, te slachten, het ligt in welke vertaling je hebt, en te doden. En dan staat er dit achter. Maar ik ben gekomen om leven te geven. En let op, in volheid. Dat zegt de Heer Jezus. Dus ook als er een stem gaat dat je zegt, ja maar, dit is het woord van God. De Heer Jezus is gekomen om leven te geven in volheid. En wij zijn een vol evangelische gemeente. Alle geestelijke zegeningen heeft u gekregen door het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En die woont in ons, als je de Heer kent. Waarom sta ik hier zo bestil? De tegenstander die zit daar constant tegenin. Wij hebben namelijk gelezen twee namen, Zerubabel en Jozua. Wat doet hij? Hij zit constant maar tegen te vechten. Hij wordt ook genoemd Gods tegenstander, de verzoeker, de boze, aartsleugenaar, vader van de leugen, een dief. Daar heb ik het net over gehad. En dat gebeurt in het zichtbare. Dat kan letterlijk bij de vecht gebeuren. Dat je soms denkt van jongens, we starten dingen en we zien geestelijke strijd. Maar dat kan ook in je persoonlijk leven gebeuren. En die Jozua die hier genoemd wordt, daar wordt dit van gezegd. Daar kom je tegen in, laat ik even goed kijken, Zacharias 3 vers 1. Daarna liet hij mij de hoge priester Jozua zien. Dus dat is een geestelijk iets wat er gezien wordt. Daarna liet hij mij de hoge priester Jozua zien. Die was aan het bouwen voor de gemeente. Die voor het aangezicht van de engel van de Heer stond voor God. terwijl de Satan aan zijn rechterhand stond om hem aan te klagen. Wie heeft die ervaring keer op keer op keer? Dat je zegt van de aanklager klaagt mij constant aan op mijn behoud. De aanklager die staat constant op dat ik niet gered ben. Constant omdat ik niet goed genoeg ben. Constant omdat ik... En het gaat maar door en het gaat maar door. 5 jaar, 10 jaar, 16 jaar, 23 jaar. En dan zitten we hier en dan voel je je omdat je onder de geest bent met ons allen. Want de Heer is hier. En dan ga je weer terug en dan voel je je helemaal eenzaam. Je hoeft geen vinger op te steken. Dan hoop ik dat vandaag het klaar is. Dat wil niet zeggen dat de aanklager niet komt. Want zodra je de deur uit gaat, zit hij direct weer bij je. Maar dat je leert om naar het woord te kijken en het vertrouwen te krijgen. Hij heeft mij leven gegeven in overvloed. Wij moeten niet twijfelen aan de Heer. Wij moeten twijfelen aan die stem en hem wegzenden. Dat is onze opdracht. En ik ben daar echt een beetje sterk in vanmorgen. Maar ik ben door een coronatijd gegaan, om het zo te zeggen. En ik heb zelf van een hoop dingen geleerd. We zijn te voorzichtig. We leven onze aardse geloof heel vaak letterlijk aards. Jongens, onze Heer leeft en die gaat er zwaar bovenuit. Wij ook. Maar dan komt het moeilijke. Ons gevoel, onze maatschappij waar we inleven, ons leven, is nog wel op de aard. En daar, de aarde. En daar ben ik me heel realistisch in. Maar weet je wat de Heer zegt? Dit is het antwoord van God op wat er gezegd werd van Jozua, die aangeklaagd werd. De Heer zal je zwijgen opleggen. De Heer zei echter tegen de Satan. De Heer zal u bestraffen, Satan. De Heer die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen. Is Jozua niet dat ene brandhout dat aan het vuur ontrukt is? Nu was Jozua in vuile kleren gekleed, terwijl hij voor het aangezicht van de Heer stond. Toen nam hij het woord en zei tegen hen die voor zijn aangezicht stonden, trek hem de vuile kleren uit. En daarop zei hij tegen hem, zie, ik heb uw ongerechtigheid van u weggenomen en ik zal u geestkleren geven. Dit wat hier gebeurt, is dus allemaal wat u gebeurt. Als u de Heer Jezus kent als redder en verlosser. En als we dan in zonde vallen, dan gaan we terug en dan gebeurt het weer, om het zo even te zeggen. Wie zal ons veroordelen, zegt de Romeinenbrief. Christus Jezus die gestorven is, meer nog die is opgewekt, aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons. En dan doe ik zelf, pleit ons vrij. Want zo is het. Ik noemde de profeet al. En die profeet heeft ook heel wat gezegd. De Haggai, die zegt namelijk dit, die kwam naar het volk om de mensen aan te moedigen. Die zegt dit. Haggai, dit zegt de Heer van de hemelse machten. Dit volk beweert dat de tijd nog niet gekomen is om de tempel van de Heer weer op te bouwen. Maar, zo sprak de Heer bij monden van de profeet Haggai, is de tijd dan wel gekomen om zelf in mooie afgewerkte huizen te wonen? En dat terwijl mijn huis nog een zootje is, een ruïne is? De aanklacht tegen het volk op dat moment is niet een zwakheid of onvermogen, maar een gebrek aan interesse en ongeloof. In heel die 16 jaar en die 23 jaar komt er een tijd dat ze denken, nou het gaat toch niet meer lukken. Ze hebben hun geloof nog steeds, hè? Luister goed. Snap je nu waarom ik zo benadruk wie we zijn, wat Christus gedaan heeft? Dat ligt er nu, hoop ik. En toch zit je dan in een bepaalde fase die het al jaren kan duren en je gelooft het eigenlijk wel. Ja, dat is nou helemaal de vech. Gaat het nog altijd maar, hè? Ik heb het 10 jaar geleden al gezegd. En je gelooft het. En eigenlijk ga je aandacht ga je richten op andere dingen. En je leeft gewoon je leven. Er is op zich niks mis mee. Alleen de vraag is, wat zijn die andere dingen? Dat is de interessante vraag. Hier zie je dat hij zegt in zijn profetie in het boek Haggai. Dat gaan we niet helemaal lezen, maar ik noem het alleen. Hij zegt dit. Jullie hebben veel gezaaid, maar weinig opbrengst gehad. Er was dus geen vrucht. Jullie eten, maar bleven hongergevoel houden. Er was geen verzadiging. Jullie hadden wijn, maar geen vrolijkheid. Er was geen voldoening. Jullie hadden kleding, maar geen warmte. Koud, wettische geest. Jullie loon was er, maar het was niets waard. Er was geen opbrengst. Zo beschrijft Haggai de mensen die terugkeren naar het altaar. En net zeggen we dit, Jezus geeft alles in volheid. Nou, dat is een tegenstelling, dat is bizar gewoon. Nou, aan wie zou het nou liggen? We hebben het nu over het volk daar, hè? Niet over ons. Nee, maar dat meen ik. Want nee, dat meen ik ook nog, hè? Want ik kan niet zeggen dat het zo is. We zitten te spiegelen, daar gaat het om. Het gaat niet om dat het zo is voor u. De Heilige Geest praat tegen u en die zegt dingen en die leidt het spoor. Dit is het woord wat we zien. En dan zijn van, aan wie ligt het nu? Aan het volk of aan God? Ja, inkopper. Aan het volk. Zij richten zich op andere zaken. Ik weet niet welke situatie in uw leven gekomen is. Ik weet helemaal niet welke weg u gegaan bent. En dat kan je doen als je hier 20 jaar zit. Of als je hier bezoek bent. Of ik heb geen flauw idee. Of als je meeluistert. Maar er kan een moment zijn dat je gewoon van spoor afgaat. En misschien nog wel enigszins meegaat. Maar gewoon domweg dit ervaart wat je hier leest. Dat je denkt, ja, ik voel geen voldoening. Ik voel geen verzadigdheid. Ik voel al die dingen niet meer. En sterker, ik geloof ook niet meer dat ze er zijn. Dan zeg ik vanmorgen dit. Dit is een keiharde leugen van de vijand. U laat u beet nemen. Want de Heer Jezus is gekomen om leven te geven en volheid, overvloed. Daar mogen we ons naar uitstrekken. Hij heeft u asiel gegeven, letterlijk, 1 Kolossenzen 1 vers 13. Ik zeg het zo vaak. U bent gerukt uit de macht van de duisternis. Letterlijk zijn macht. En overgebracht naar het rijk van zijn zoon, zijn geliefde zoon in het licht. Dat is onze situatie, dat is de staat waarin we leven. En hier zien we dus een strijd. En weet je wat in het woord gezegd wordt van Haggai? Die zegt eigenlijk, wat rennen jullie nou eigenlijk? Dus dan geven ook nog aan, jullie rennen er ook nog voor ook. We zijn allemaal bezig in eigen kracht. De tegenstander doet heel veel. Maar soms zijn we zelf de tegenstander. Dat we gewoon zelf gewoon, ook omdat we er zelf niet meer uitkomen. Dat is geen verwijt, maar zo, dat kan gewoon. En dan is er hoop. Want dan is er een aanmoediging. Ik zat te twijfelen, hoe ga ik dit punt nou noemen? Wees sterk en allemaal dat soort dingen. Ik denk nou, een aanmoediging. Hier zie je dat God 2 profeten op laat staan. We hebben er al 1 genoemd. En Haggai kwam om iedereen aan te moedigen. Nou zult u zeggen, nou zo klinkt het niet. Ja, maar wat deed hij? Hij deed nog meer. Hij schetste de situatie zoals die was. En toen zegt hij, maar... Wat ik zo net zeg, we hebben de situatie dat de dief in je huis komt. Ik heb Robert Morris gelezen of geluisterd. Als je een goede predik wil luisteren, vind ik, moet je hem luisteren. Robert Morris, steengoed, die zei dit. Stel dat de dief via het raam binnenkomt in je huis. En hij zit in je huis terwijl jij thuis komt. Is het huis dan van de dief? Nee. Is de kamer van de dief waar hij in zit? Ja. En dit kan zo'n situatie zijn dat de rover binnengeslopen is en wij leven onze eigen leven nog, maar hij heeft een claim op een gedeelte van uw leven. Letterlijk. Dat kan zonde zijn, dat kan fouten zijn of rikken, wat het ook is. Kan pijn, verdriet zijn, kan alles. En dan zit hij maar constant op te sarren. Constant. Dus jij gaat weer naar de kerk en jij gaat dat weer doen. Nou, herkenbaar. Want dat gebeurt bij iedereen. En dan zie je hier, Haggai die zegt dit. Nu dan, wees sterk, Zerubabel, spreekt de Heere. Wees sterk, Jozua, zoon van Jozadak, hoge priester. Wees sterk, heel de bevolking van het land. Werk door, want ik ben met u. Wees sterk, Vergaderingen. Wees sterk, vul je naam maar in. Wees sterk, bevolking, want ik ben met u. Ja, maar het is zo belangrijk om te echt te realiseren. En het gaat nu niet om het gevoel. Want probeer, je kan nog steeds in je pijn en verdriet zitten. Daar doe ik niks aan, dat kan ik niet. Gods geest gaat te genezen. De Heilige Geest gaat die genezing geven. Maar het feit is, van waar kijk je naar en hoe ga je ermee om? En als je dan verder leest, dan kom je Zacharias tegen. En wat zegt Zacharias? Die roept op tot bekering. Dus 2 profeten stuurt God. Haggai, geloof in God. Zacharia, bekeer. Open die handel. Gooi de deuren open. Maar kom terug naar het hart van God. God is geen corona. Geen afstand. Die gaat er dwars doorheen. En dan gebeuren er mooie dingen. Want weet je wat ik zo bijzonder vind? Even een zijspoor. Als je die Haggai en Zacharia pakt, dan zijn het profeten die spreken tegen Zerubabel en Jozua. Zerubabel is de vorst van Babel, zo wordt hij genoemd, maar de vorst van dat gedeelte. Dus die kan je symbolisch zien als koning van die ballingschap daar. En als je dan naar Jozua kijkt, die is de hoge priester. In die twee komt het koningschap en het priesterschap van de Heer Jezus zelf terug. Die worden opgeroepen en daarna hoor je de bevolking. En wij mogen zeggen, wees sterk, want ik ben bij u. Want onze koning is de Heer Jezus. Onze hoge priester die nu pleit voor ons, in de Hebreeënbrief staat, doet hij nu, keer op keer, is onze Heer Jezus Christus. Wees sterk. En ik hoop dat er iets gaat borrelen. Dat is Gods geest. En die zegt van, hé, wacht eens even. Maar als dat zo is, dan heb ik nog wel een paar visies voor de weg. Dan heb ik nog wel dromen voor de weg. Om zijn huis te bouwen. Niet ons huis. Maar als dat zo is, dan heb ik nog wel hoop voor mijzelf. Want dan wil ik mij inzetten, misschien voor de weg, voor armen, vluchtelingen, weet ik veel. Want dan denk ik, als dat koninkrijk gebouwd kan worden, dan kan dat ook in mij gebouwd worden. Laat je niet in de luren leggen door de leugenaar. Weet je wat het gevolg is? Zij luisterden naar God. Er staat in Haggai 1 vers 12. Toen luisterde Zerubabel. Toen luisterde Jozua. Toen luisterde het hele overblijfsel van het volk. Naar wie? Naar de stem van de Heer. Hun God. Welke stemmen gaan er nu door u heen? Dan is het nu die ene stem, dan zeg je gewoon in de naam van Heer Jezus, ik verbied je en ik stuur je weg. De stem van God heerst. Want die is er ook altijd. Daar luisterden zij naar. En de Heere wekte de geest op, let op, van Zerubabel. En de geest van Jozua. En de geest van heel het overblijfsel van Israël. Dat zegt de profeet. Dat zegt het woord. Dus we beginnen misschien wel zwaar, maar ik hoop dat je langzaam denkt, wow, dat zegt de geest, ik wek jullie op. Zoals we hier allemaal zitten. Ja, maar je weet niet hoeveel pijn en verdriet ik heb. Ja, maar jij kent mijn achtergrond niet. En dan zegt God, maar ik wek jou op. Want als jij bereid bent om die deur aan te wijzen waar de duivel zit, om jij te zeggen, dit is mijn kamer en dit is het, breek ik hem open, vernietig ik alles van de vijand en bouw jou volledig weer op. Want mijn geest woont in je. Ik snap dat je nog blijft zitten, maar ik zou voor liever alleen gaan staan. De levende God is in ons. En nogmaals, als uw gevoel niet matcht, dat geeft helemaal niks. Maakt helemaal niet uit. Maar het blijft de waarheid. Dan hoop ik alleen maar dat u dit doet. Dat u zegt, ik ga, mijn gevoel druk ik weg. Ik beleid dat Jezus Heer van mijn leven is. Weet je wat je hier ziet? Zerubabel en Jezus, wat ik het net gezegd, die verenigd in een voorafspiegeling van de ware koning-priester, de Heer Jezus. En weet je wat er over Zerubabel gezegd wordt? Dit is het woord van de Heere tot Zerubabel. Niet door kracht of macht zal hij slagen. Zegt de Heer van de hemelse machten. Er is één Heer. Maar met de hulp van mijn geest. Andere vertalingen zeggen met de hulp door mijn geest. Kunnen wij dat doen? Nee. Weet je hoe lekker dat is? Nee, maar is echt waar. Weet je hoe heerlijk dat is? Dat je denkt, nou, ik mag iets gaan doen. Nou Heer, ik ben benieuwd hoe u dat voor elkaar gaat krijgen. Ik doe er alles aan wat in mijn verantwoording ligt. En dan ben ik gewoon benieuwd. Want weet je wat boeiend is? Dan komen er situaties aan dat je denkt, nou, dit kan echt niet. En dan kom je in één keer vol in het geestelijke. En dan gaat God zijn dingen bewerken om tot zijn doel te komen. Jongens, dan hebben we een mega spannend leven. En weet je wat we dan kunnen doen? Ah, het is echt fantastisch, let op. Zacharias 4 vers 7, die zegt nog steeds over Zerubabel. Voor Zerubabel veranderde zelfs de hoogste berg in een vlakte. En onder luid gejuich zal hij de gevelsteen aandragen. De gevelsteen noemden ze de slagsteen. Dus dan moet je voorstellen dat je een boog hebt. Ik kan ook op een andere plaats zijn, maar even dit boog. Bovenin komt er een sluitsteen en die houdt alles vast. Onder een luid gejuich komt hij met dat ding aandragen van de tempel. En dan zie je iedereen al staan. Jarenlang, alle ellende is weggedaan. Ze hebben een zonde beleden aan de Heer. Hij geeft bemoediging en aanmoediging. En door zijn geest wordt de tempel gebouwd. En dan komt die sluitsteen. En die wordt neergezet. Weet je hoe ze reageren? Ze reageren zo. Wie zijt gij, grote berg? Dat is die berg die plat gezegd toch, hè? Alle ellende die voor hen lag. voor het aangezicht van Zerubabel wordt je een vlakte. Hij zal de gevelsteen naar voren brengen onder het gejubel. Heil, 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 zij bij hem. Weet je wat de vertaling daarvan is? Dit. Wie bent u, grote berg? En dan verander ik hem iets. Voor de ogen van de Heer Jezus zult u de vlakte worden. Hij zal de sluitsteen aandragen onder luid geroep. Genade, genade, zij hem. Dat roepen ze uit. Omdat ze weten, alles wat gebouwd is, komt voort uit die sluitsteen. En dan zitten wij hier. In coronatijd. Ik hoop dat de geest flink wat opschudt. Dat hij zegt van, voel je het, weet je het, dit gaat over jou. En dan zeg je, maar ik heb zoveel pijn en verdriet. Weet je wat je dan kan doen? Dan hoef je niet te juichen. Dan hoef je niet allemaal mee te bouwen. Dan mag je hangen tegen die sluitsteen. Dan mag je zeggen, hier ben ik. Ik zoek rust in die tempel. Ik zoek rust in dat huis bij de Heer. Hier heeft u al mijn pijn en verdriet. Hier heeft u alles. En wat er dan gaat gebeuren is dat al die andere mensen, die zeggen, hier blijf maar zitten. Komt er iemand bij je zitten, dat is gemeente zijn. En die zegt van, joh, ik heb misschien al een jaar nodig. Dan krijg je er twee. En dan ga je elkaar opbouwen. En een ander zegt, wow, waar liggen de metselwerk? Ik wil bouwen. Dan zeg ik, kom jij maar mee. En dan, hup, en die gaat tekeer, jongens, niet normaal. En wat we dan niet moeten doen, is elkaar zeggen van, jij moet dit of jij moet dat. Want God geeft, en dan komt hij weer, gaven aan zijn gemeente, zoals hij wil. Met welk doel? Nou, mag je weer reageren, hè? Met welk doel krijgen we de gaves? Om elkaar op te bouwen. Is het niet fantastisch? Dus je mag zijn wie je bent en zoeken naar wat de Heer Jezus gegeven heeft. Ik eindig hiermee. Genesis 28, vers 16 staat dit. Ik vond het zo mooi, ik denk, wil ik delen. Toen werd Jacob wakker. Jacob ligt daar, weet je, en die worstelt met God. En dat is dat verhaal. En dan zegt hij dit. Dit is zeker, zei hij. Op deze plaats is de Heer aanwezig. Dat besefte ik niet. Dit is zeker. Op deze plaats is de Heer aanwezig. Amen. Dat besefte ik niet. Eerbied vervulde hem. Wat een ontzagwekkende plaats is dit, zei hij. Dit is niets anders dan het huis van God. Dit moet wel de poort van de hemel zijn. Fantastische uitspraak. Dit is het huis van God. Dit moet wel de poort van de hemel zijn. In elkaar herkennen wij de Heer Jezus Christus. In elkaar gaan wij steeds meer zien van wie de Heer is. En samen met elkaar, met de MKV, met alle gemeentes waar we mee samenwerken, gaan we alle kleuren laten zien die God ons geeft. En dan mogen we een zegen zijn voor de mensen. Weet u, Haggai zei dit. Daarom sprak Haggai, de bode van de Heer, de krachtigste boodschap van de Heer tot het volk. Ik ben met u. En ik eindig met twee teksten. En dat is dit. Als je in Hebreeën leest, dan staat er dit. Hij heeft immers zelf gezegd, nooit zal ik u afvallen. Nooit zal ik u verlaten. Zodat wij vol vertrouwen kunnen zeggen, de Heere is mijn helper. Ik heb niets te vrezen. Wat zouden mensen mij kunnen doen? Matthäus 16, vers 18. Dus dit zegt hij. En nu krijg je de reden waarom hij dat kan zeggen. Dan zegt hij namelijk, jij bent Petrus, zegt hij tegen hem. Op jou zal ik mijn kerk bouwen. De poorten van het dodenrijk kunnen haar niet overweldigen. Dat geldt voor de vech. Geen poort uit het dodenrijk, geen kracht uit het dodenrijk, geen macht van de duivel kan deze gemeente of welke gemeente die achter de Heer Jezus aangaat overweldigen. Want hij zei net, ik ben bij jullie. En dan wordt het interessant om gemeente te zijn. En dan zegt hij nog verder, al wat jullie op de aarde binden, zal in de hemel gebonden zijn. Al wat jullie op de aarde ontbinden, zal in de hemel ontbonden zijn. Als u bedrukt loopt met geestelijke strijd, dan zijn er hier broers en zussen, die willen u dadelijk gewoon zegenen, op anderhalve meter. En willen u met jullie bidden, op anderhalve meter. Maar God doet dat niet, hè. En die zegt, wij gaan voor je bidden en we zetten je vrij in Jezus' naam. En dan kunnen we twijfelen wat we doen. Maar geestelijk zal elke macht wijken. Op de naam van de Heer Jezus Christus. En de vraag is vanmorgen dit. Wat zegt de Heilige Geest op dit moment nou tegen u? Wat gebeurt hier? En als u op het gevoel hebt dat u zegt van, er moet echt een kamer opengebroken worden. Er is iets uit het verleden wat aan het licht gebracht moet worden. Dan vraag ik dadelijk gewoon het eind van de dienst, maar dan moet Sisma dan even aandoen. Ik ga het nu niet hier doen. En zeg, joh, ik wil de gebed worden. Wat doen we dan? Kunnen ze in de voorkant of in de zijkant? Daar heb ik niet over nagedacht. Dan laat je het weten, mag je naar mij toe komen, mag je naar Siska toe komen, een van de oudsten. Zoek hem een plek op en ga alsjeblieft niet weg als dat zo is. U zit hier, ja, ik neem echt de tijd ervoor, want ik geloof echt dat het serieus echt belangrijk is. Wij komen naar de gemeente omdat de Heer Jezus leeft. Mee eens? Dat mag ik aannemen. Die leeft ook nu. Wij komen naar de gemeente om dingen te ontvangen, zodat we die week weer doorkomen. Dat is geestelijk brood. En dan zegt de Heer, Gods geest die geeft dit nu. Dan is de vraag voor ons, ik wil zijn volheid terug. Laat u niet beetnemen door de leugenaar. Die nu zegt, doe maar niet joh, volgende week. Vandaag. En dan mag ik dit zeggen. Hij zei tegen de discipelen op het allerlaatst, mij is alle macht gegeven en op de aarde. En dan krijg je het zendingsbevel. Hou dit voor ogen. Dat zegt de Heer Jezus, hè? Hou dit voor ogen. Ik ben met jullie. Alle dagen. Tot aan de volleinding der wereld. Laten we een zegen vragen. Vader, we mogen u danken, Heer, voor wie u bent. U bent zo ongelooflijk goed. Ongelooflijk, zeg ik, Heer, omdat we het gewoon niet bij kunnen. U bent gekomen, Heer, om die moordenaar, die leugenaar, volledig te ontkrachten. U kwam in het dodenrijk, Heer, en u kwam daar binnen en u pakte de sleutels van het dodenrijk, staat er. In Openbaring, maar er staat nog meer. U pakte de sleutels, in mijn vertaling, u heeft de sleutels van het dodenrijk en de dood. U heeft overwonnen. Heer, het is zo geweldig iets om te weten. En als we dan kijken naar vanmorgen wat uw woord zegt, Heer, in Ezra, dan mogen we zelf stilstaan en spreekt uw geest tot ons. En ik bid u, Heer, zegen ons zo. En zometeen aan het eind van de dienst, neem de vrijmoedigheid om naar een van ons tegen te stappen. Schaam je voor niets. Schaam je voor niets, dat hoeft ook niet voor de Heer. En hij zal je vrijzetten. Heer, wij komen naar u. We kijken naar de vecht en we vragen uw zegen van de Heer Jezus Christus over vechtvlaringen. Over MKV, de Maranatha Kerkvlaringen. Over alle gemeentes die samenkomen in uw naam en uw beleiden. Maar we vragen uw zegen ook over onszelf. Want zonder uw zegen willen we niet verder gaan. Heer, zegen uw woord. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen.